bij zich dan Jezus alleen. Dit is het eerste stukje. Het evangelie is heel makkelijk, het evangelie van Marcus is heel makkelijk op te delen in drie actes. Hoofdstuk 1 vers 1 tot 13 is de inleiding, de woestijnscène. Hoofdstuk 1 vers 14 tot hoofdstuk 8 vers 21 is acte 1, Galilea. Al de gebeurtenissen, de wonderen, de tekenen die de Heer Jezus deed in Galilea. Maar acte 2, hoofdstuk 8 vers 22 tot hoofdstuk 10 vers 52, vinden wij de acte van de Heer Jezus met de discipelen op weg naar Jeruzalem. We vinden hier heel veel privégesprekken tussen de Heer Jezus en de discipelen. Dus niet meer heel erg georiënteerd op de menigte, op de massa. Nee, de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem met de zijnen, de discipelen. En heel veel privégesprekken. Een heel mooi gedeelte hier. De vorige keer hebben we ook overdacht, en dat is precies het midden van dit evangelie, hoofdstuk 8, de belijdenis van Petrus. Het hart van het evangelie. Want Petrus had de identiteit juist van die Jezus van Nazareth. Dat is toch gewoon Jezus van Nazareth, die timmermanszoon. Jozef en Maria zijn de ouders. Maar Petrus zag daar doorheen en zag, ja, maar dit is meer dan de timmermanszoon. Hij is de Christus, de Messias, de Zoon van God. En dan gaat de Heer Jezus die eerste aankondiging geven van het lijden. En dat kent u nog wel. Dan gaat Petrus zeggen, maar dat gaat u niet overkomen dat u moet lijden. Niet zolang ik leef. En dan krijgt hij die strenge berisping. Maar in hoofdstuk 9 vers 1 hebben we net gelezen dat hij de belofte geeft dat er sommigen zullen zijn die niet zullen sterven voordat zij het koninkrijk van God met kracht zullen zien komen. Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn. Maar heel veel uitleggers zien onmiddellijk hier, dit stukje, vers 2 tot 8, na 6 dagen, een glimp van de komst van het koninkrijk. U denkt misschien wel, ja, de metamorfose van de Heer Jezus, voor hun aangezicht werd hij veranderd. Ja, dat was schering en inslag in die tijd, toch? De tijd van mythes, de tijd van, ja, de tijd voor de verlichting, voor het denken. Ja, dit gebeurde aan de lopende band. Nou, geloof maar niet. Ook de discipelen waren doordrongen van een mechanistisch, naturalistisch wereldbeeld. En dat kunnen we ook zien in de verschillende stukken in de evangeliën. Want als de Heer Jezus iets deed buiten het gewone om, dan leest u zo vaak dat ze zeer bevreesd werden. Beangst zelfs om wat ze zagen. Want mensen liepen niet over water. Mensen veranderden niet voor hun aangezicht. Mensen wekten de doden niet op. Ook in hun wereld niet, net zoals de onze. Wat hier beschreven staat is niet normaal. En dat wisten ze. We gaan dit met elkaar nog even doorlopen. Vers 2. Na die 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Dus die 3 selecteert hij van de 12. Dat zijn zijn intieme volgelingen. Hij nam ze met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg. Nou, Israël kent verschillende bergen. Het is heel jammer dat Marcus dat niet noemt. Dat Matthäus het ook niet noemt. En Lucas ook niet. Dus wij moeten gaan gissen. Nou, dat gaan we niet te lang doen hoor. Maar er is een hele hoge berg. Ik geloof dat dat de hoogste berg is met eeuwige sneeuw. En dat is de berg Hermon. 2224 meter hoog. Sommigen doen er wat meters bij en wat meters af. Maar om en nabij. Het is een hele hoge berg. Maar sommigen zeggen nee, het is niet Hermon, het is Tabor. En volgens mij is er ook een monument op Tabor, maar die is 588 meter hoog. Een hoge berg, maar niet zo hoog als Hermon. Anderen zeggen nee, het is het Merongebergte, 1208 meter. Al die bergen in Noord-Israël. Nou, waar u zich het meest comfortabel bij voelt, kiest u maar een van die bergen uit. Het maakt voor de geschiedenis niet zo heel veel uit. Maar wij zijn nieuwsgierige mensen en we proberen toch een beetje erachter te kunnen komen welke berg dat zou zijn. Hij nam ze mee op die hoge berg, alleen hen, alleen die drie. Petrus, Jacobus en Johannes. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Ik zei het al, metamorfose, dat is een heel normaal woord in ons taalgebruik. En dat is het Griekse woord van gedaante veranderen. Metamorfo. Daar komt ons woord metamorfose vandaan. Een gelaatsverandering, een gedaanteverandering. Ik heb dat woordje uiteraard. Kijk, als je een Bijbelstudent bent, dan word je getriggerd door zo'n woord. Metamorfose, metamorfo. Waar vinden we dat nog meer in de Bijbel? Nou, in Matteüs hoofdstuk 17 vers 2, maar dat is hetzelfde parallelle stuk. Maar ook in Romeinen hoofdstuk 12, en ik ga dat toch met u lezen, want u kent dit stukje. Romeinen hoofdstuk 12, de eerste twee versen. Want de Heer Jezus kent hier een metamorfose, maar na het kruis mogen wij ook een metamorfose doormaken, een verandering. We lezen in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt metamorfo, innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus roept hier op tot een metamorfose van ons denken. Nou, vanmorgen waren we bij de Revo-Baptisten in Urk. En daar werd gelezen door Jack Nuchter uit de eerste Petrusbrief, vers 13 tot 19. Toch, heb ik dat goed uit mijn hoofd? Ja, geloof ik wel. Maar daar zegt Petrus ook dat wij voorheen gewandeld hebben in de overlevering van de vaderen. Denk nu niet dat wij unieke denkers zijn. Zoveel van het denken, hoe wij denken, wat wij denken, gebeurt door wat ons overgeleverd is, op school, door de ouders, maar door de cultuur om ons heen. Wij zijn mensen van de tijd, ook u als christen en ook Erik Bruineberg. Ik ben een mens van deze tijd. Ik denk op de manier waarop ik denk. Ik heb bepaalde gedachtenstructuren en dat komt door dat Grieks-Romeinse denken misschien wel. Ik ben een kind van deze tijd. En het waardesysteem, het culturele waardesysteem, daarin ben ik ondergedompeld, gedrenkt en u ook. En Paulus roept ons ertoe op om onze lichamen aan God te wijden, om de wereld van God binnen te gaan. En doordat wij de wereld van God binnengaan en Gods woord lezen, zegt Paulus dat ons denken veranderd mag worden, zodat het niet meer het denken is van de vaderen die dat ons overgeleverd hebben, het denken van de wereld, het culturele denken nu, maar dat dat veranderd, metamorfose mag worden naar het denken van God. Geweldig. De Heer Jezus had een metamorfose, maar ook wij. Eén tekst wil ik u niet onthouden. 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. Dat is de uniekheid van het nieuwe verbond. Wat we hier lezen in vers 18 kon niet onder het oude verbond. Het nieuwe verbond kenmerkt zich door vergeving van zonde en inwoning van de Heilige Geest. Wat we hier lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18 is uniek onder het nieuwe verbond, was niet mogelijk onder het oude verbond. Wij allen nu, lezen wij, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden metamorfo, van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van God bewerkt wordt. Precies hetzelfde als Romeinen hoofdstuk 12. Dit is wat de geest van God doet. Dit is de kracht, de glorie van het nieuwe verbond. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. De verheerlijking op de berg. Ziet u wel dat dit een parallelle passage is van de verheerlijking op de berg? Een metamorfo voor ons. Maar nu terug naar Markus hoofdstuk 9. Want hier wordt de Heer Jezus voor hun ogen van gedaante veranderd. Vers 3. Markus 9 vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Dit is een witheid, broeders en zusters. Zo'n witheid hebben wij nog nooit gezien. Ook niet als we naar sneeuw kijken, of naar onze linnen broek, of naar onze witte mooie auto. Dit is enorm wit. Matthäus, eigenlijk zou u de parallele passages moeten lezen, maar dan zou het Bijbelstudie worden en dat gaan we niet doen. Maar Matthäus hoofdstuk 17 vers 1 tot 8 en Lucas hoofdstuk 9 vers 28 tot 36 zijn de parallele stukken die andere dingetjes zeggen. En dat is wel heel mooi, maar ik zeg het u, ik probeer het u uit mijn hoofd te zeggen. Matthäus noemt dat niet alleen zijn kleren werden blinkend zeer wit, maar zijn gezicht begon te stralen als de zon. Dit is iets goddelijks. Als we Habakuk hoofdstuk 3 vers 4 of Daniël hoofdstuk 7 vers 9 zouden opslaan, dan vinden wij daar theofanieën, dat wil zeggen godsverschijningen. En de godsverschijningen gaan altijd gepaard met een duizelingwekkende, verblindend licht. Ook in Openbaring kunt u dat lezen. Ook Paulus zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 16 dat niemand God kan zien. God bewoont immers een ontoegankelijk licht. Als wij geconfronteerd zouden worden met dat licht, dan werden wij incinerated. Dan werden wij, wat is dat in het Nederlands? Dan losten we op. Dat konden we niet verdragen. Niemand kan God zien en leven. Dit is iets goddelijks wat hier plaatsvindt. Licht, wit. En het bijzondere is dat Lucas vermeldt ons ook de reden waarom ze die berg op gingen. Ze gingen die berg op namelijk om te bidden. Maar Lucas vermeldt er ook bij, er was maar één die bad. En dat was de Heer Jezus. Want wat deed de rest? Die vielen in slaap. Die lijken op u en op mij. Als wij moeten bidden, of mogen bidden, dan vallen we in slaap. En ook de discipelen, er is geen verschil, ook zij vallen in slaap, maar zij worden gewekt en dan pikt Lucas het tafereel op en dan zien ze deze verschijning. Maar het bijzondere is, vers 4, en aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. Elia, de profeet van het oude verbond en Mozes, de wetgever van het oude verbond. Elia en Mozes, beide staan symbool voor het oude verbond, namelijk de wet en de profeten. Elia werd met vurige wagens weggenomen. Mozes zijn begraafplaats was ook onbekend. Het zijn figuren onder het oude verbond die een enorme plek innemen onder het Joodse volk, tezamen met Abraham. Maar ze spraken met Jezus. En u wilt zo graag weten waarover, of niet? Waar zouden ze over gesproken hebben? Ik kan u vertellen waar ze over gesproken hebben. Niet omdat ik erbij was, maar omdat Lucas ons dat vertelt. Lucas hoofdstuk 9, vers 31. Daar lezen wij vanaf vers 30. Lucas 9, vers 30. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn exodus in het Grieks. Zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Zij spraken over zijn gang naar zijn Jeruzalem. Over zijn lijden en sterven. Terug naar Markus 9, vers 5. Zij zagen dit voor hun ogen gebeuren. En Petrus kan moeilijk tegen stiltes. En misschien bent u ook wel zo'n Petrus. Als er een stilte valt, vindt u dat een awkward moment. Naargeestig. Dan valt het in één keer zo stil en dan ga je ratelen. En dan ga je dingen eruit ratelen waarvan je later denkt, oh, wat heb ik toch allemaal wel niet gezegd. Omdat je niet over een stilte kon. Nou, Petrus is ook zo impulsief iemand en die gooit eruit, Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we maar 3 tabernakels, 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes en voor Elia 1. Met andere woorden, laten we dit moment vastleggen. Wat een glorie, wat een majesteit, wat een heerlijkheid. Het oude verbond en het nieuwe verbond bij elkaar. We maken 3 tenten, we gaan dit vastleggen. Maar de schrijver Marcus zegt, vers 6, hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. Ziet u weer, zeer bevreesd. Ook zij waren gevangen, nou misschien moet ik niet zeggen gevangen, maar gevangen in een naturalistische wereld met mechanische processen. Dit gebeurde niet op een dagelijkse basis, ook niet op een jaarlijkse basis. Dit gebeurde niet. Mensen veranderen niet dat ze voor hun ogen, dat ze beginnen te stralen als de zon. En daardoor werden ze zeer bevreesd. Ek phobos. Daar hebben we het woord fobie van, hè? Angstig, angsten. Zeer angstig. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, vers 7. En uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Wat ik net zei over licht. Licht staat symbool van God. Als u een studie gaat maken over wolken in de Bijbel. En ik heb hier heel veel teksten opgeschreven. En ik ben een Bijbelstudent en ik wil er niet een echte Bijbelstudie van maken. En dat ga ik ook niet doen. Maar dat moet u zelf maar eens doen. Als we wel een Bijbelstudie hadden vanavond, kwamen we niet zo heel ver hoor. Waarschijnlijk vers 2. Maar in ieder geval niet verder dan dit vers. Want wat heeft de Bijbel veel te vertellen over wolken? Ik geef een hele korte samenvatting. Wolken staan symbool voor de tegenwoordigheid van God. Want hoe leidde God zijn volk door de woestijn heen? Door de wolkkolom en de vurige zuil. Door vuur, licht en een wolkkolom. Er zijn allerlei versen te vinden in het Oude Testament, ook in de profeten, dat God rijdt op de wolken. De mensenzoon van Daniel 7 kwam ook voor de oude vandaag op de wolken. Hoe is de Heer Jezus met zijn hemelvaart heen gegaan? Met de wolken. Hoe zal de Heer Jezus terugkomen? Op de wolken. Hoe zullen wij opgenomen worden? 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Op de wolken in de lucht. Wolken in de Bijbel staat voor de tegenwoordigheid van God. En deze wolk, het Lucas-evangelie zegt, overschaduwde hen, ook hier. En uit die wolk kwam een stem. En die stem hebben ze gehoord. Dat gebeurde ook niet alle dagen. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Er is nog een gebeurtenis waarin deze stem geklonken heeft. En u weet dat toch. Welke gebeurtenis? De doop. Inderdaad, bij de doop, dat is Markus hoofdstuk 1 vers 11. En die stem hebben zij gehoord. Vers 8, en plotseling terwijl ze om zich heen keken, wat Petrus zo graag wilde vastleggen, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Jezus alleen. Isus monos in het Grieks. Dat komt wel heel erg in de buurt van het solus Christos, toch? Alleen Christus. Ik vind het een heel mooi vers. Ze wilden dit vastleggen, maar het hele gebeuren, zo snel als het kwam, zo snel was het verdwenen. Het lijkt wel vakantie. Toch? Als ik met mijn vrouw op vakantie ben, maar ook, we hadden een heerlijk weekendje weg hier, flaneren in Enkhuizen. En Urk, we waren op Urk. Geweldig mooi. En soms dan voel je zo behagelijk op het terras, dan wil je dat vasthouden. Maar je bent een kind van de tijd en het gaat weer voorbij. En ook dit ging voorbij. Maar ze zagen niemand meer bij zich dan Isus Monos. Alleen Jezus. Dit had zo'n enorme indruk gemaakt op Petrus, dat Petrus zelfs in zijn tweede brief hiernaar refereert. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 16. Ik ga dat lezen. Petrus in zijn tweede brief zegt hier, want, vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, fabeltjes, sages, mythologieën, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb en deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Wat een indruk heeft dit gemaakt in het leven van Petrus. En dit is denk ik tevens het antwoord van de betekenis van deze gebeurtenis. De transfiguratie of de verheerlijking. Waarom deze gebeurtenis? Waarom gaf de Heer Jezus deze gebeurtenis aan deze drie? Ik ben ervan overtuigd dat het is om hun geloof te versterken. En dat het gelukt is, hebben we net gelezen in de tweede Petrusbrief. Want als we het evangelie goed begrijpen, dan begrepen al de discipelen er niets van wat de Heer Jezus verkondigde. Niets is misschien wel heel veel, er weinig van. Misschien is dat accurater. Ze begrepen er weinig van. Want elke keer als de Heer Jezus begon te spreken over lijden, dan gingen ze op slot. Want dat past niet in het denken van de eerste eeuw Jood. Want het koninkrijk van God die de Heer Jezus zou brengen, zou toch gaan met triomf, met een leger, met overwinning. Maar elke keer als de Heer Jezus begon te spreken over zijn koninkrijk, had hij het over lijden, sterven op een kruis. Maar dat past niet in hun denken. Dus dan beginnen ze de Heer Jezus te berispen. Daar konden ze niets mee. Zij waren immers kinderen van de tijd. Zij waren kinderen doorspekt van de overlevering. En ik geloof dat de Heer Jezus dit geeft om hun geloof te versterken. Want de Heer Jezus, hij was maar zo gewoon. Die Jezus van Nazareth. Maar ik wil het u niet onthouden. En misschien staan we wel wat lang bij dit stukje, maar dat maakt niets uit. Filippenzen hoofdstuk 2. Wilt u dat ook met mij opslaan? Filippenzen hoofdstuk 2. Ik wil toch graag dat u deze lijntjes meeneemt. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, de gevangenisbrieven. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid of dat denken in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, wie was Jezus? Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Andere vertalingen zeggen, hij wenste niet aan zijn God zijn vast te klampen. En dat is wat duidelijker. Hoewel hij dus in de morfe, in de gestalte van God was, klampte hij zich niet vast aan zijn goddelijkheid, vers 7, maar heeft zichzelf ontledigd. En dat woordje ontledigd is in het Grieks kenosis. Waarom geef ik u dat woordje keno of kenosis? Dat is omdat u in de theologie de leer van de kenosis is de leer van de ontlediging. En ik ga er straks wel iets meer over zeggen. Ja, u moet uw hoofd er wel bij houden vanavond. U kunt niet wegdutten. De airco staat aan, dus een lekker temperatuurtje. Hij heeft zichzelf ontledigd. Neem alvast even mee die vraag. Waarvan? We gaan verder lezen. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte, de morfe, van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook verheerlijkt. Waar heeft hij zichzelf van ontledigd? De leer van de kenosis. U roept misschien van zijn godheid. Fout, zeg ik. Dat wordt wel vaak gezegd, hoor. Maar dat is een slordige theologie. Hij heeft zich niet ontdaan of ontledigd van zijn godheid. Hij is altijd God gebleven. Hij is altijd gebleven wat hij was, namelijk goddelijk. Maar de oplossing zit hier in de tekst zelf. Hij heeft zijn God zijn, wilde hij niet aan vastklampen, maar hij heeft zich ontledigd door de gestalte van een slaaf, van een mens aan te nemen. Als wij naar hem keken, zegt Jesaja 53 geloof ik, dan zagen we niets bijzonders aan deze mens. En daarom zeiden ook heel veel, dat was toch gewoon de timmermanszoon van Jozef en Maria. En toch, als u aandachtig Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest, dan krijgen we af en toe eens dat er iets van zijn goddelijkheid naar buiten plopt, als het ware. Dan doet hij die wonderen en dan worden ze beangst. En ook hier wordt bij deze drie even een inkijkje gegund in zijn God zijn. En dat is geweldig. Nou, nog een lijntje. 1 Korinthe hoofdstuk 13. En dan hou ik op met mijn lijntjes aan de hand van dit stuk. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Wat ik u nu ga lezen, 1 Korinthe hoofdstuk 13, vers 8 tot 13, is voor mij een heel kostbaar gedeelte. En misschien denkt u wel, ja, dat zegt hij elke keer als hij weer een Bijbelstudie geeft en dan is het weer een ander gedeelte. Ja, ik heb heel veel kostbare gedeeltes, maar ook deze. Het was ongewoon wat daar gebeurde. Als wij naar onze wereld kijken, dan zien we ook zo vaak een wereld van wetmatigheden. Maar heel veel zaken in deze wereld kunnen we de vinger ook niet opleggen. En Paulus die beschrijft het hier heel mooi. We gaan het lezen vanaf vers 9. 1 Korinthe 13 vers 9. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nou, dat kunnen we allemaal betuigen, toch? Ja, sommige volwassenen niet, hoor. Die overstijgen nooit hun kindschap. Mannen van 30 zitten als kindjes achter de PlayStation uren te spelen. Ja, ik denk, ja, daar is iets mis. Maar goed, dat is mijn mening. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. Maar als je ontwikkelt, je groeit, dan leg je dat af. Maar nu, vers 12, immers kijken wij door middel van een spiegel in een enigma. Ja, is veel Grieks vanavond, sorry. In een enigma, maar die woorden kennen wij. Een enigma, een raadsel. We zitten nog in de kindertijd. Maar dan, als het volmaakte gekomen is, als we bij de Heer zijn, als hij ons tot zich neemt, dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, dan zal ik kennen zoals ik ook zelf gekend ben. Maar nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Ik pretendeer niet alles te weten. Als ik de wereld in kijk, het is één groot enigma. Het is dat, hoe zeg je dat? Dat schilderij, dat haakwerk, dat borduurwerk aan de voorkant systematisch, ordelijk, een geweldige mooie verschijning. Kijk je erachter, het is één warboel. En God ziet misschien dat geweldige schilderij, maar ik zie die warboel en u ook. Er gebeuren dingen in uw levens, in de levens van uw geliefden en dierbaren. U kunt er niets van maken. U kunt er geen enkele bedoeling in vinden van God. U kunt niet het goede zien wat God daarmee wil bewerkstelligen. Ik kijk naar deze wereld als een enigma. Zo vaak. Maar door het geloof blijven wij zien, omdat we weten dat er meer is onder hemel en aarde dan de naturalistische, mechanistische werkelijkheid die we om ons heen zien. Er zijn andere werkelijkheden, dimensies. Nou, dit is al heel veel om op te herkauwen. Ik ga niet meer vertellen over dit stukje. Maar er zit ongetwijfeld nog veel meer in. Een geweldige gebeurtenis om hun geloof te versterken. Vers 9. Ja, want er zijn nog meer lijntjes. U denkt misschien, ja, dat zegt hij gewoon, hij heeft niks meer. Nee, er zijn nog wat meerdere lijntjes. Als u nieuwsgierig bent, dan trekt u me straks aan mijn korte mouw. En dan zal ik u nog een lijntje geven. Wel een heel mooi lijntje trouwens. Vers 9. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden. Voordat de Zoon des Mensen uit de dood zou zijn opgestaan. Nou, de Heer Jezus heeft heel vaak, verbiedt hij hun iets van een wonder door te vertellen. Ook hoofdstuk 8 vers 30 kwamen we dat nog tegen. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. Als de Messias, als de Zoon van God. Maar het bijzondere van dit stukje is dat daar een grens gegeven wordt. Je mag er niet over spreken totdat. Totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan, dan mag je erover spreken. Heel bijzonder. Vers 10, terug naar Markus 9. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was uit de doden opstaan. Ja, mijn lieve broeder en zuster vanmorgen, de doden staan nu niet op, maar toen ook niet. Laat u niet wijsmaken dat dit een antieke wereld was, dat het aan de orde van de dag was in de mythische sagas dat mensen opstonden. Is niet waar. Ze begrepen er niets van, uit de doden opstaan. U bent toch de Messias, de Zoon van de levende God, opstaan, sterven. Vers 11, en ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen, en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Ook dit is weer een Bijbelstudie op zich. Elia. Wie was Elia? Was Johannes de Doper Elia? De Heer Jezus zegt van wel. Hij kwam als Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper zelf zegt, ik ben Elia niet. Ja, wat is het nu? Nou, ik ga daar niet te diep op in, maar de Heer Jezus, die zegt dat Elia, hij zal ook komen in de toekomst, maar in zekere zin is hij nu al gekomen, want Johannes de Doper kwam in de geest en kracht, kunt u vinden op een andere plaats, van Elia. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, gedood. Johannes de Doper werd onthoofd, zoals over hem geschreven staat. Nu krijgen we een lang stuk, die ga ik in het geheel lezen. Ga ik niet al te veel over zeggen, maar ga er wel bepaalde stukjes uitlichten. En dat is het wonder van de jongen die genezen wordt van
En als u dit leest, zult u denken, epilepsie. En ik laat het staan. Maar dit was meer dan epilepsie. Dit was meer dan dat. Deze jongen werd ook geplaagd door bezetenheid. En dat het meer is, daar komen we wel achter. Vers 14. En toen hij bij de discipelen gekomen was, dus hij daalde de berg af met de drie discipelen en hij kwam bij de rest van de discipelen. En hij zag hier een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen, met de overige negen, aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En ze snelden naar hem toe en begroetten hem. Waarschijnlijk opgelucht, want ze waren gevangen in een twistgesprek met de schriftgeleerden. En vers 16, en hij, de Heer Jezus, vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon, Lucas 9 vers 38 vermeld nog, het parallelle stuk, ik heb mijn enige zoon, die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, die geest, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. Ja, want Marcus hoofdstuk 6 vers 7, daar lezen we dat de Heer Jezus die opdracht gaf. Hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden en gaf hun exousia, gaf hun macht over de onreine geesten. Hoofdstuk 6 vers 13. En zij dreven veel demonen uit met de macht die hen gegeven was door de Heer Jezus. En waarom lukt dat nu dus niet? We gaan verder lezen. Terug naar Marcus 9 vers 19. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem en toen hij, dat is die jongen, hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. Aha, hier is iets meer aan de hand dan simpelweg zeggen, deze jongen had gewoon epilepsie. Marcus trouwens maakt altijd een scherp onderscheid tussen fysieke ziekten, lichamelijke aandoeningen en demonie, demonische bezetenheid. En hier zien we ook dat er meer aan de hand is, want epilepsie kun je niet zo even in- en uitschakelen. En hier gebeurde dat hij hem zag en hij begon te stuipen. Hij viel op de grond, vers 20, en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het? Is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. Dit vraagt de Heer Jezus niet omdat hij er niet vanaf wist, maar dit vraagt hij om de pijn duidelijk te krijgen van deze vader met zijn enige kind. Van jongs af aan. En dan zegt die vader nog, vers 22, en vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen. Vaak gebeurde dit soort dingen bij vuur en bij water. Daaraan kan je zien dat deze geest, deze bezeten hem wilde ombrengen. Want dat lezen we ook. Om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Maakt u maar eens een studie van innerlijke ontferming. Ik ga u het woord niet geven, want er wordt wel heel veel Grieks deze avond. Dat gaan we niet doen. Innerlijke ontferming. Een prachtige studie hoe vaak de Heer Jezus innerlijk bewogen werd met meevoelendheid, meelevendheid en invoelendheid. Vers 23. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Wilt u dat in ieder geval meenemen? Vanavond, hier ga ik niets van afdoen. Alle dingen, niet enige dingen, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik ga hier ook geen grenzen opstellen voor allerlei gevaren in de charismatische wereld. Ik zou hier weer op in kunnen zoomen, wat wordt hier dan mee bedoeld? Dan verzand ik weer in een andere discussie. Ik laat dat hier staan. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Neem dat maar mee. U ziet in die enigma om u heen. Houd vast aan uw geloof. U bent wederom geboren. U bent gered door het geloof. U wandelt door het geloof. U bent omringd door de enigma en toch gelooft u. Waarom? Geloof is een gave van God. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Misschien is uw geloof door allerlei omstandigheden minder geworden. Ik zou u willen uitdagen om dat geloof weer in te schakelen, weer te oefenen. Om te bidden, om te vragen voor geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Maar vers 24, en dit vind ik zo mooi. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, want de logische vraag zou zijn, maar hoeveel geloof is dan genoeg? Hoeveel geloof is dan genoeg? En nu moet ik me heel erg bedwingen om niet de charismatische kant op te gaan. Om dat te ontmaskeren. Hoeveel geloof, parallelle gedeelte, lezen wij, het geloof als die maar zo groot is als een mosterdzaadje, heel, heel klein, dan is het al genoeg om bergen te verzetten. Zo weinig geloof kan God gebruiken om dit kind te genezen. En zo weinig geloof hebben we maar nodig om een berg te verzetten. Nou, geen letterlijke bergen. Geloof ik niet dat wij bezig kunnen zijn met bergen verzetten. Maar we weten wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Vers 25, en toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, er is meer aan de hand, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg en die jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben we hem niet kunnen uitdrijven? Nou, daar ben ik ook nieuwsgierig naar. En hij zei tegen hen, dit soort bezetenheid, deze geest, dit soort, kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Het parallelle stuk, Matteüs 17, u mag het opslaan, maar hoeft niet. Matteüs 17, daar lezen we in vers 20, 21, dat de Heer Jezus die vraag beantwoordt. Waarom konden we hem niet uitdrijven? Met vers 20, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaadje, het kleinste zaadje, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u en van hier naar daar, en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn, niets. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Hé, wat doemt hier op in dit gedeelte? Geloof en bidden. Waar komen die samen? Geloof en gebed. Dat komt samen in verschillende gedeelten in het Nieuwe Testament. Maar ik maak een selectie en ik ga naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Achter in uw Bijbel, Hebreeën, dan krijgen we Jacobus hoofdstuk 1. Gebed is al vaak een probleem, dat heb ik al gezegd. Ze gingen de berg op om te bidden. De Heer Jezus was de enige die bad en waarschijnlijk kon hij daarom ook dat soort uitdrijven. De andere drie sliepen en de andere negen waren in een twistgesprek. Bidden is moeilijk. Maar bidden en geloof horen bij elkaar. Want in Jacobus hoofdstuk 1, vers 5 lezen wij, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, bidden om wijsheid, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden, maar laat hij er in geloof om vragen, daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Gebed en geloof. Maar diezelfde Jacobusbrief, in hoofdstuk 5, vers 14, is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat het die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovig gebed, het gebed van het geloof, het gelovig gebed. Geloof en gebed komen daar weer samen. Zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. We kennen twee zichtbare elementen in de kerk. Dat is avondmaal en doop. Ik zou deze derde eraan toe willen voegen. Ziekenzalving. Maar in de plaatselijke gemeente, onder de leiding van de ouderlingen. Ik geloof niet in die enorme massale bedieningen waar er een soort etalage, een koketering plaatsvindt met de wonderen die daar dan plaatsvinden. Daar geloof ik niet in. Dit gebeurt in de intimiteit in plaatselijke gemeente. Geloof en gebed. Nou, neem dat in ieder geval mee vanavond. Ik hoop dat u versterkt wordt en bent door dit stuk en dat u denkt, geloof en gebed, die horen bij elkaar. Er is werk aan de winkel in mijn geestelijk leven. Ik ben weer zo teruggegaan in mijn geestelijk leven misschien wel, dat ik gewoon meedoe met de mensen van alle dag. Vastgevangen in deze naturalistische, mechanistische wereld. Werken, op vakantie, genieten en geen gedachten aan God. Geniet dat echte denken over de macht, kracht van God door gebed en door geloof. Ik hoop dat u vanavond bemoedigd wordt en bent om die andere wereld ook te zien. De wereld van de verheerlijking, de wereld van het koninkrijk van God. De tweede aankondiging van het lijden. We gaan dit hele hoofdstuk niet uit hoor. Ik ga naar een afronding toe. Want dat gaat niet lukken vanavond. Een hoofdstuk per keer, maar dat gaat niet lukken vanavond. Mijn eigen schuld. De tweede aankondiging van het lijden. Vers 30. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het zou weten. Ja, want dit is een privé reis, zou je kunnen zeggen, waar de Heer Jezus de discipelen onderwijst. Want, vers 31, hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar ze begrepen dat woord niet en ze waren bevreesd hem ernaar te vragen. Want, nog een keer, een Messias, de Zoon van God, de militaire leider die ons gaat bevrijden van het juk van Rome, die sterft niet. Die doodt Rome en die leidt ons in het vrederijk. Ze begrepen er geen snars van. Maar ze durfden hem er niet nog een keer naar te vragen. Maar moet u eens opletten waar ze wel mee bezig waren. En daarmee eindigen wij, vers 33 tot 37, die pericoop, moet u opletten waar ze het wel over hadden. Vers 33, hij kwam in Capernaum en toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun, waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen. Want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was, wie de grootste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen, als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het. En zei tegen hen, wie een van zulke kinderen ontvangt, in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Ziet u wel dat deze discipelen geen oog hadden voor wat de Heer Jezus leerde. dat hij eerst moest lijden en sterven en zo de heerlijkheid ingaan. Zij snapten het niet, want zij waren doordrongen van dat aardse glorierijke koninkrijk van God met de Messias als militaire generaal. En ze wilden wel heel graag, en dat gaan we in hoofdstuk 10 lezen, een ander stuk. Zij zaten te wedijveren, ja, maar wie gaat dan aan de rechterkant van koning Jezus zitten en wie aan de linkerkant? Ja, zij streden om een positie in dat koninkrijk. Zij hadden een idee van een koninkrijk precies als de koninkrijken van de wereld, waar alles draait om macht. Als de Heer Jezus dan op de troon zit en de allerhoogste en grootste is, mag ik dan aan de rechterkant? Ben ik dan belangrijk genoeg om aan de rechterkant te mogen zitten? Ben ik belangrijk genoeg om aan de linkerkant te zitten? En ze twisten onderling, want ze hadden het idee dat het koninkrijk van God precies hetzelfde is als de koninkrijken van de aarde. Namelijk macht, een machtsstrijd. En de Heer Jezus roept dan een klein kind, in zijn koninkrijk gaat het geheel niet om macht. Het gaat om dienen. Om dienstbaar zijn. De waarde van het koninkrijk van God, mijn broeder en mijn zuster, is volstrekt diametraal tegengesteld op de koninkrijken van deze wereld. In deze wereld draait alles om macht, seks en geld. We kunnen alles eigenlijk samenvatten. Waar verlangt de mens naar? Macht, invloed. Kijk maar naar de struggle om de hoogste positie in een bedrijf te krijgen. Macht, seks en centjes, geld. En over al die drie heeft het koninkrijk van God een hele andere zienswijze. Want de Heer Jezus zegt in Markus 10, mijn tijd is voorbij, hoofdstuk 10 van Markus, vers 42, maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, ja, de koninkrijken van deze wereld hebben leiders, heerschappij over hen voeren en dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u in het koninkrijk Gods niet zijn. Maar wie onder u belangrijk of de hoogste, de grootste positie wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. En u zegt, ja dat weet ik toch. Wij in de gemeente van Jezus Christus, wij hebben helemaal geen machtsstrijd. Machtsstrijd, daar hebben we geen last van. Nee hoor, in onze gemeente zijn we allemaal knechten, zijn we allemaal slaven. We proberen allemaal onszelf te vernederen. We proberen allemaal de onderste plek in te nemen. Omdat we wel weten dat de Heer Jezus ons dan de hoogste plek geeft. Dus we wedijveren niet om macht. We wedijveren om de laagste plek in te nemen. Zo gaat het toch in uw gemeente. Er is toch helemaal geen machtsstrijd onder de kinderen Gods. Nou, ik zeg dit een beetje cynisch, sarcastisch, ironisch. Want ik ga al een heel tijdje mee in christelijk Nederland. En tot mijn droefheid en spijt moet ik zeggen dat het overal aan de orde van de dag is. Zo menselijk dat men probeert op allerlei manieren macht uit te oefenen in de gemeente van Jezus Christus. Nou, dan geef ik u één tekst mee en daarmee gaan we eruit vanavond op de ene laatste boodschap. 1 Petrus hoofdstuk 4. Petrus had dit toch wel begrepen. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ieder de ander dienen. Laat ons daar maar de grootste in willen worden onder de kinderen Gods. Amen. Ik geef een kort gebed en dan geef ik het over. Vader in de hemel. We hebben in sneltreinvaart deze stukjes doorgelopen. We hebben heel veel gezegd, we hebben heel veel niet gezegd. En toch wil ik u vragen, Vader, wilt u datgene geven wat nodig was? We zijn een gemêleerd gezelschap. Het geestelijk leven van ieder individu hier vanavond staat op een ander niveau, staat op een andere plek. Maar u kunt deze gedeelte gebruiken en er dat uithalen wat nodig is voor het individu vanavond. En ik vraag u, wilt u dat doen? Zodat we gezegend mogen worden. Vader, help ons in ons gebedsleven. Help ons in ons geloof. Help ons om de waarde van uw koninkrijk door het dienen van elkaar in de praktijk te brengen. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Ik geef het